Goedenavond. Een nieuwe parasha, Parashat Bahalotcha. Daar moest ik even op oefenen. En dat is inderdaad een grote, nummer 8 tot en met 12. We gaan het hebben over het aansteken van de lampen in het heiligdom, de wijding van de levieten, de eerste Pesachviering in de woestijn. We gaan het hebben over het functioneren van de wolkenvuurkolom. We gaan het hebben over de zilveren trompetten. Over de voortzetting van de reis, eindelijk na 11 maanden. Over het morrende volk. Over de wijding van de 70 oudsten. Over de kwakkels. En de rebellie van Aaron en Miriam. Je kunt naar waarheid zeggen een avondvullend programma. Het aansteken van de lampen. Hoofdstuk 7, dat weet u misschien nog, eindigde in vers 89 met het feit dat Mozes het geweldige voorrecht had onbeperkte toegang te hebben tot het heiligdom. En het is net alsof de Heilige Geest vanzelf overgaat naar zijn broer Aaron om te laten zien wat een bevoorrechte taak hij had in het heiligdom. Ook al mocht hij dan niet in het allerheiligste komen behalve die ene keer in het jaar. Aan hem wordt de verzorging van de 7 lampen op de gouden kandelaar toevertrouwd. U weet, zo'n kandelaar met die 7 armen, dat is alleen maar een drager. En op die plateautjes komen 7 lampen te staan en die moeten natuurlijk verzorgd worden. De olie moet worden bijgevuld elke dag. De lampen moeten ook gesnoten worden. Onze jongelui weten niet meer wat dat is, maar de oude lui misschien ook niet meer. In elk geval betekent dat dat je de lonten moet bijknippen en zorgen dat die goed blijft branden. Vroeger was dat met kaarsen ook zo, maar tegenwoordig niet meer. Je hebt licht in het heiligdom nodig. Merkwaardig als je er even over nadenkt, in het allerheiligste was het altijd pikdonker. Er was geen enkel licht dat daar kon binnenvallen, behalve dat ene streepje licht op grote verzoendag. Die lampen moeten op een bepaalde manier worden geplaatst. Daar zijn de rabbijnen nogal verschillend over. Sommigen zeggen de lampen moet je zo plaatsen. Die interpreteren die Hebreeuwse tekst zo dat het licht naar voren schijnt. In de richting van wat aan de overkant in het heiligdom staat. Dat is de tafel der toonbroden. Zo zegt Rashbam dat. Rashbam, je weet dat nog 1 keer uitleggen. De R staat voor Rabbi. En dan Shlomo en dan Ben Meir, dat was zijn vader. En die vader was weer een schoonzoon van Rashi. En Rashi betekent Rabbi Shlomo ben Yitzchak. Maar dat is zo'n mond vol. Rashi is degene die het allerbekendste is geworden van zijn acroniem. Maar Rashbam en Rambam voor de Maimonides en zo, die zijn ook erg bekend. Maar dan weten we wat die gekke woorden betekenen. Sforno, dat is echt een achternaam, Jacob Sforno. Die twee, Rashi en Sforno, die zeggen nee, die 6 pitten, die moesten allemaal gericht worden naar de middelste pit. En zoals als het ware 1 bundeling van licht werd. Maar die eerste uitleg vind ik wel mooi, want het geeft ook iets weer van wat nou eigenlijk de bedoeling van dat licht was. Het is niet het licht, zou je kunnen zeggen, dat je in de woestijn nodig hebt. Als wij aan licht denken, dat wij nodig hebben, dan denken wij aan een woord als Psalm 119. Uw lamp is een licht voor mijn lamp voor mijn voet en een licht voor mijn pad. Dat is het woord. Maar dat is inderdaad de weg door de woestijn van het leven. Maar je hebt ook licht nodig in het heiligdom. En dat is heel wat anders. Het heiligdom is een soort oase waar je op reis door de woestijn, op reis naar het beloofde land, af en toe mag verkeren. Verkeren in de hemelse dingen. Dat is geen uitdrukking van mij, zo vind je dat in de Hebreeënbrief. Het heiligdom wordt vergeleken met de hemelse dingen. Of ook wel met de hemelen. Yeshua is de hemelen doorgegaan. Letterlijk zoals Aaron van het altaar door het heiligdom naar het allerheiligste ging. Dus een van de betekenissen van het heiligdom en de dingen die daarin staan, dat is dat ze verwijzen naar de hemelse dingen. Nou, dat ga ik allemaal niet herhalen, want dat hebben we destijds allemaal besproken. Hoe bijzonder dat is. De tafel der toonbroden. Yeshua als degene die het volk draagt. Het 12-voudige brood verwijst naar Gods volk. Het gouden reukofferaltaar, waar elke dag het reukwerk wordt opgeofferd voor de Heere God. De gouden wanden natuurlijk. Zie je aan links en rechts om je heen. Voor en achter zie je een gordijn en daarboven het 4-kleurige plafond. En daar schijnt het licht op van de Heilige Geest. Want licht is een van de vele metaforen voor de Heilige Geest. En het licht schijnt ook op de kandelaar zelf. En die kandelaar is net als de tafel, net als het altaar, ook een beeld van Yeshua. Als degene die onze dienst schraagt en draagt. Want wij zijn degene die door de Heilige Geest dat licht mogen laten schijnen over de dingen in het heiligdom. Als we het woord kennen en we kennen de Heilige Geest, dan kunnen we ook aan anderen iets van dat licht laten doorgeven, zodat ook zij de dingen in het heiligdom beter leren kennen. Het gedeelte eindigt met een beschrijving van de gouden kandelaar. Dat is eigenlijk een herhaling van wat we al in Exodus 25 hebben gevonden. Ons wordt nog eens verteld hoe hij er ongeveer uitzag. Daarop volgt, en dat is eigenlijk het hoofddeel van dit hoofdstuk 8 in het boek Numeri, de wijding van de levieten. We hebben al over de levieten gehoord, hoe zij trouw gebleven waren bij de zonde van het gouden kalf. En hoe zij daarom de plaats moesten innemen van de eerstgeborenen. Aanvankelijk waren de eerstgeborenen degene die de dienst in het heiligdom moesten verrichten als ondersteuning van de priesters. Maar ze werden vervangen door de levieten. Door de hele stam Levi. En die moet nu, nadat dat in vroegere hoofdstukken al beschreven was, ook worden gewijd. En het bijzondere is, dat komt wel vaker voor in Numeri, dat moet gebeuren ten eerste met het ontzondigingswater, terwijl dat water pas beschreven wordt in Numeri 19. U weet het misschien wel uit uw hoofd, die rode jonge koe. En dan de as daarvan moet met het levend water worden vermengd. Maar hier wordt eigenlijk al daarop vooruitgegrepen. Daarmee moeten zij besprengd worden. Zij moeten ook geheel geschoren worden, dat lees je ook bij de Melaatsen, dat is een teken van reinheid. Onreinheid kan zich aan de haren vasthechten. Ze moeten zich hun kleren wassen, wat in de Bijbel een teken is van een nieuw begin dat je maakt. Zij moeten zich helemaal opnieuw helemaal aan de Heere God gaan toewijden. En dat is een hele nieuwe start die zij in hun leven maken en die de rest van hun leven zal bepalen. Ten vierde moeten ze twee jonge stieren nemen. Het brandoffer wordt hier niet genoemd, wel het zondoffer, maar later horen we ook van het brandoffer. Merkwaardig dat die naam hier ontbreekt, maar in elk geval is het belangrijk om dat te zien. Elke wijding uiteindelijk van Gods volk is gebaseerd op het werk van Yeshua. Hij heeft zich op het kruis aan God gewijd op een heel bijzondere wijze, maar daardoor ook verzoening tot stand gebracht, waar onze wijding op gebaseerd is. En we hebben destijds in Leviticus heel uitvoerig gezien dat het brand- en zondoffer twee kanten van dat werk van Yeshua uitbeelden. Het brandoffer is dat wat voor de Heere God is. Het zondoffer is dat wat ten behoeve van de mens is, wat de zonde wegneemt. Beide zijn heel belangrijk. Dan komen we zo op terug. Het punt 5 is dat heel Israël het volk de handen moest opleggen. Dat kan natuurlijk in de praktijk niet, maar het gaat om het principe. Misschien dat alleen de oudsten van Israël of de stamhoofden dat deden namens het volk. Maar het punt is op zichzelf heel belangrijk. Rashi zegt dat was vanwege de zonde van het gouden kalf, waar het hele volk behalve de levieten zich aan bezondigd had. En daarom moest het hele volk er ook bij betrokken zijn dat nu deze levieten als enige die zuiver voor God waren gebleven, de dienst gingen waarnemen. Want het was bovendien een dienst ten behoeve van hen. Elke dienst in het volk van God, en dat is vandaag nog zo, is altijd tot eer van God, maar tot dienst van Gods volk, ook wel ten dienste van de wereld. En dus moet Israël daar ook zich mee vereenzelvigen. Ze kunnen niet zeggen, nou ja, daar hebben wij niks mee te maken, we merken het wel. Nee, zij moeten zich daarmee één maken. Heel bijzonder is in vers 6 dat Aaron hen moet bewegen als een beweegoffer. We kennen die uitdrukking nog uit de dierlijke offers van Leviticus. Vooral bij het vredeoffer lees je dat de stukken van dat vredeoffer als een beweegoffer, zo staat het er letterlijk, voor God bewogen moesten worden om ze hem aan te bieden. Maar hier wordt dat gezegd van mensen, namelijk van deze levieten en notabene 4 keer. In deze 4 hier genoemde verzen. Bewogen worden voor God betekent altijd, Heere God, neem dit aan. Kijk eens hoe goed, hoe zuiver, hoe mooi dat is. En dat geldt ook voor de levieten, die van zichzelf zondige mensen zijn, maar die door de Heilige Geest zijn toebereid, die gewassen zijn en die schoon voor God mogen staan en daarom bruikbaar zijn in zijn dienst. Ten zevende, nu moeten de levieten zich vereenzelvigen met die offerdieren. Nu weet hoe dat gaat, dat gebeurt ook door handoplegging. Zoals het volk zich vereenzelvigt met de levieten, zo moeten die levieten zich vereenzelvigen met de offerdieren door hun handen op te leggen. Ook dat konden al die duizenden levieten natuurlijk niet doen, maar dat gebeurde symbolisch door enkele die hen vertegenwoordigden. Maar in principe was het de hele stam Levi die deze dieren de handen oplegt. En mag ik nog één keer herhalen wat we destijds zagen? Bij het brandoffer betekent dat dat de waardigheid van het brandoffer overgaat op de offeraar. En het zondoffer betekent dat de onwaardigheid van de offeraar overgaat op het zondoffer. Het werkt naar twee kanten. Het zondoffer, dat kent iedere christen, maar het brandoffer is schromelijk onderbelicht, helaas. En daardoor komt het ook dat zoveel gelovigen nooit werkelijk de waarde die zij voor God hebben leren kennen. Namelijk op grond van het brandoffer. Rashbam, de kleinzoon van Rashi, die maakt uit vers 13 op, dat is wel heel nauwkeurig gelezen, die mensen hebben zo elke letter gewogen. En daardoor zien ze vaak dingen die gewone lezers niet zien. Soms denk ik ook wel eens dat ze te veel zien, als ik het mag zeggen. Maar Rashbam ook, die zegt, hier wordt het tot Mozes gezegd. Zou Mozes na Aaron hen ook nog eens als bewegenoffer hebben aangeboden? Maar Abraham ibn Ezra, ook een zeer groot uitlegger, die zegt, dit is één handeling. Binnenkort komt mijn boek uit, een dubbel snoer van licht, waar ik al die mensen met hun hele levensverhaal vertel en weten we eindelijk wie al die mannen eigenlijk zijn. Want het zijn anders vaak maar alleen namen. Gisteren zag ik al het proefexemplaar, dus het duurt niet lang meer. Een dubbel snoer van licht. Dat ene snoer, dat is van de christen, het andere van de joden. Af en toe raken ze met elkaar in de knoop en dan raken ze weer ontward. Maar dat moeten jullie allemaal maar lezen. Vers 14 tot 19, daar wordt nog eens beschreven hoe die eerstgeborenen door de levieten waren vervangen. Dat is dus eigenlijk een herhaling, een herinnering aan wat al eerder beschreven was. Wel mooi is, ja, alleen als je weer heel met het vingertje erbij leest en heel langzaam en nauwkeurig, dan vallen jullie zulke dingen op. Maar 5 keer wordt hier de uitdrukking kinderen Israëls gebruikt. Bene Yisrael. En Rashi zegt dat ze hier zo vaak genoemd worden, dat wijst op Gods bijzondere genegenheid voor hen. Het is allemaal voor zijn kinderen. Het zijn de kinderen Israëls, letterlijk betekent dat eigenlijk de nakomelingen van Jacob. Maar het zijn ook, zoals het in Deuteronomium 14 vers 1 staat, kinderen des Heren. Bene Adonai. En dan wordt nog eens in vers 20 tot 25 beschreven, vers 22, de uitvoering van de voorschriften. Dus dan, eerst waren het alleen de voorschriften, nu wordt het ook daadwerkelijk toegepast. En worden de levieten daadwerkelijk gewijd. En dan in vers 23 tot 26 horen we over een nieuwe voorschrift. We hadden eerder gehoord dat ze geteld moesten worden vanaf 30 jaar. Want 30 tot 50, dat was de periode van hun bediening. Als ze oud werden was het eigenlijk maar kort, 20 jaar van hun leven. Maar nu horen we dat die dienst eigenlijk al met 25 jaar begint. En daar hebben de uitleggers natuurlijk over nagedacht. En het zal ongeveer wel zo gegaan zijn. Tussen je 0e en je 25 word je als Levitische jongen grondig voorbereid op wat je allemaal te wachten staat. Je kunt de kunst bij wijze van spreken bij je eigen vader afkijken. Dan tussen je 25ste en je 30ste onderga je een zekere proeftijd. Dan van je 30ste tot je 50ste mag je meehelpen. Dat is natuurlijk ook gewoon omdat dat de periode is van je grootste fysieke kracht. Maar daarna ben je niet uitgeteld, dus niet met 50 rentenieren. Want daarna mag je nog steeds meewerken als, zeggen Rashi en zijn kleinzoon Rashbam, als deurwachter en als helper. Kortom, je bent je hele leven ermee bezig. Maar er is als het ware een piek tussen je 30ste en je 50ste, want dan ben je vol in dienst. Eigenlijk kun je dat natuurlijk best mooi vergelijken met elke dienstknecht en elke dienstmaagd des Heren vandaag de dag, die een bijzondere bediening heeft onder Gods volk. Dat krijg je nooit zomaar in de schoot geworpen. Er is een voorbereidingstijd. Er is ook een zekere proeftijd. Er is een piek. En er is een tijd dat je ook weer mag terugstappen, en zonder dat je dan per se helemaal uitgeteld hoeft te zijn. Dan moet ik jullie weer eens wat vertellen over die merkwaardige chronologie van het boek Numeri. Als je daar overheen leest, dan merk je dat allemaal niet. Maar als je preciezer gaat lezen, dan denk je, er wordt steeds heen en weer gesprongen. En dat komt doordat de thema's soms inderdaad qua onderwerp bij elkaar worden gezet en niet chronologisch. Gaan we maar eens even naar. Er staat 1-1-2, dat betekent de eerste dag van de eerste maand van het tweede jaar na de uittocht. In Exodus 40 bleek dat de dag te zijn van de oprichting van de tabernakel. Dus de tabernakel werd opgericht precies een jaar na de uittocht. De eerste dag van de eerste maand. Dan maken we een hele sprong naar nummerie 7 tot 8... van de tweede van die eerste maand tot de dertiende, want het waren precies 12 dagen, horen we over de wijding van het altaar. Want in Exodus 40 wordt het tabernakel opgericht en dan daalt de wolkolom neer. Maar dan komen de oudsten van Israël, van die 12 stammen, die stamhoofden met het idee uit zichzelf om een groot wijgeschenk te schenken voor de wijding van het altaar. En dat gebeurt dan in die 12 dagen. Daarop sluit hoofdstuk 9 aan, want dan komt de eerste Pesach viering. Dat was ook een jaar geleden. Een jaar geleden hadden ze Pesach gevierd. Eigenlijk was dat ook het moment van de uittocht. Toen vierden ze het omdat ze daadwerkelijk Egypte verlieten. Sindsdien tot op de dag van vandaag is het een herinnering aan het verlaten van Egypte. Na één jaar was dus al de eerste keer dat het feest het karakter had van een herinnering. Daar kom ik zo wel op terug. Dan gaan we over naar hoofdstuk 1 tot 4, wat we al lang gehad hebben. Want daar zijn we op de eerste dag van de tweede maand. Dat is dus weer een maand later. Daar horen we over de telling van het volk en over de opstelling. En dan gaan we weer terug naar nummer 9, want daar horen we over het tweede Pesachfeest. Dat was in de tweede maand, een maand na het eerste. En dan op de 20ste van de tweede maand, in hoofdstuk 10 vanzelf, is het vertrek van de Sinaï. Nou, dan gaan we nu kijken naar hoofdstuk 9, wat daar gezegd wordt over Pesach. Ik heb al gezegd, vers 1 tot 5 gaat chronologisch aan nummer 1 vooraf. De 14e is de 14e van de maand Aviv. Of Abib, zoals het in de Statenvertaling staat. Maar dat spreken de Joden uit als Aviv. Je vindt dat nog in het woord Tel Aviv. Maar latere Joden noemden het de maand Nisan. En zo heet het eigenlijk vandaag nog steeds. De 14e van de maand Nisan. Dit was een jaar na de uittocht. Het was dus de eerste viering, zei ik net al. Het was de eerste keer dat de uittocht herdacht wordt. Dat is natuurlijk heel belangrijk. Vieren is in Israël geweldig belangrijk, maar eigenlijk ook in onze levens. Vieren betekent er is iets te gedenken, er is iets ooit gebeurd. Je bent ooit geboren bijvoorbeeld, daar heb je wel geen herinneringen aan, maar er is jou toch verzekerd dat jij inderdaad geboren bent. En de dag waarop dat gebeurde, dat heb je ook van anderen gehoord, vier je. Maar de dag waarop je trouwde, die weet je heel erg goed. En dat wordt, als het goed is, ook elk jaar gevierd, niet vergeten mannen. Dat is iets waar we inderdaad wel bewust bij zijn geweest en wat je elke keer weer herdenkt. Wij zijn binnenkort 45 jaar getrouwd. Nou, dan heb je heel wat te herdenken, want hoe ouder je wordt, heb ik ontdekt in mijn leven, des te meer herinneringen krijg je. Dat vond ik wel een heel bijzondere ontdekking. Ibn Ezra en Nachmanides, ook zo'n hele grote, die zegt dat Pesachgebod, als je dat goed nagaat in Exodus 12 en Exodus 13... was gegeven met het oog op het beloofde land. Dat is heel frappant inderdaad. Daar lees je, als jullie in het beloofde land zijn aangekomen, dan moeten jullie dit elk jaar vieren. Nou, ze waren helemaal niet in het beloofde land, ze waren nog in de woestijn. Daar was er inderdaad, zeggen deze rabbijnen, een nieuw gebod nodig. Namelijk, waarin de Heer de God aangaf dat zij dat ook nu al in de woestijn mochten vieren, zolang ze nog niet in het beloofde land waren aangekomen. Het is heel belangrijk om te zien waarom in de woestijn dat met een lam gebeurde en waarom Israël dat sinds het jaar 70 niet meer met een lam doet. En dat is, in de woestijn was iets wat Israël vandaag niet heeft, en dat is een heiligdom. Toen was het maar een tabernakel, maar het was toch het heiligdom waar de Heere God woonde, waar het volk zich verzamelde bij de ingang van de tent der samenkomst, daarom heet hij ook zo. En daarom mochten ze naar Pesach vieren met een lam. Na het jaar 70, toen Jeruzalem verwoest was en ook de tempel verwoest was en Israël uittrok in de diaspora, de verstrooiing, was het niet zo dat ze geen Pesach meer konden vieren. Dat werd niet gezegd. En ze hebben dat ook trouw gevierd door alle eeuwen heen. Maar wel zonder lam. Want het lam moet geslacht worden bij het heiligdom. Dat was niet zo bij de allereerste keer. Daar was er nog geen heiligdom. Dus er is maar één uitzondering geweest in de geschiedenis van Israël. En dat was bij de instelling ervan, toen ze nog in Egypte waren. Maar of ze nu in de woestijn of in het land woonden, het kon altijd met behulp van een tabernakel of een heiligdom, een tempel, konden ze met het lam het Pascha vieren. Dus het echte Pascha. En sindsdien vierden ze Pesach zonder lam. Hoogstens met symbolische verwijzingen ernaar. Nou, dan gebeurt er iets merkwaardigs. In vers 6 tot 8 komt er een verzoek van mensen die verontreinigd waren en daardoor ongeschikt om aan Pesach deel te nemen. Deze mensen waren verontreinigd door aanraking van een lijk. Ik las wel bij christelijke uitleggers dat deze mensen eigenlijk schuldig waren en dat het hun eigen domme fout was dat ze niet konden deelnemen. Maar Jacob Sforno, die kijkt er anders naar en die kon wel eens gelijk hebben. Die zegt, luister, je kunt die mensen dat niet kwalijk nemen. Er sterven voortdurend mensen en iemand zal die mensen toch moeten afleggen, zoals het heet, verzorgen en begraven. Dat kan niet anders dan door hen aan te raken. Niet alle aanraking is verkeerd. De hoge priesters mochten dat niet. En anderen, maar dat wil niet zeggen dat het daarom niet moest gebeuren. Natuurlijk, er waren altijd mensen die dat deden. En als dat net gebeurde voor Pesach, dan kon je daardoor Pesach niet vieren. Dat zou toch wel heel erg triest zijn. En dan komt er een speciale regeling van de Heere God voor hen en ook voor de mensen die op een verre reis zijn. Dat vind ik eigenlijk wel verbazingwekkend. Want wat voor Israëlieten in de woestijn moet je je daarbij voorstellen. Maar dat zal ook wel slaan op de tijd dat ze in het beloofde land waren. En je zou zeggen, dat hadden ze dan toch wel een beetje beter kunnen plannen. Dus laten we er maar liefelijk van uitgaan ook dat ze ook gedwongen op een reis waren. Bijvoorbeeld heel ver weg omdat daar een familielid was overleden. Omdat wij van goede willen zijn. Maar, zegt de Heere God, zij mogen toch Pesach vieren, precies een maand later. Dat is Gods genade. Maar hij zegt er wel bij, als jullie het maar exact op dezelfde manier doen als het in de eerste maand gebeurde. Dat is weer zijn heiligheid. Hij verlangt ernaar dat men hem dient, maar hij zegt er meteen bij dat het wel op zijn manier moet. Johannes 4, daar zegt Yeshua, de Vader zoekt aanbidders, degene die hem aanbidden, geest en waarheid. Nee, die zoekt aanbidders, maar als ze het doen, dan wel op zijn voorwaarden. Namelijk hem aanbidden in geest en waarheid. Doet er nou niet toe wat dat precies betekent. Maar het gaat om dat hij aan de ene kant verlangt dat mensen hem dienen, maar als ze het doen, dan wel volgens de regels die hij daarvoor heeft ingesteld. En bovendien, het is nogal hard, in vers 13 staat, wie nalaat Pesach te vieren, wie het had kunnen doen, maar uit nalatigheid het niet doet, die wordt terechtgesteld. Dat betekent in nieuwtestamentische taal, die heeft zich eenvoudig buiten het volk van God geplaatst. Er zijn dingen die zijn zo elementair, als je daar niet meer aan meedoet, dan hoor je er als het ware niet meer bij. Interessant is ook altijd de plaats van de gerim, de vreemdelingen, want de meeste van ons in deze zaal horen daar ook bij. Ik ken tenminste 5000 voorouders van mijn kinderen, maar Joden ben ik daar niet in tegengekomen. Ik dacht er één keer dat ik een Jodin aan de haak had, maar ik kan het niet bewijzen. Maar trouwens, wat maakt het uit? Ik ben een echte ger, een vreemdeling. De Israëliet moet het vieren. Rabbi Lodi van der Kamp die zei, uitverkoren volk zijn, dat is helemaal niet iets om trots op te wezen, om leuk te vinden. Wij moeten 613 geboden volbrengen en de Noachiden, dat zijn dus alle overigen, die hoeven er maar 7 te volbrengen. Dus wie is nou de pineut? Zoals hij dat op zijn bekende manier zegt. Dus er is niks uitverkorens aan in de zin van dat je daarmee bijzonder bevoorrecht bent. Zo is met de feesten ook. Israël moet ze vieren, maar de vreemdeling mag ze meevieren. En naar mijn gevoel is het voor niet-Joodse christenen vandaag precies hetzelfde. Hoewel in Nederland momenteel veel onrust over bestaat. Maar volgens mij hoef je ze niet te vieren, maar je mag ze wel. Maar als je een Jood bent, Messiaans of niet-Messiaans, dan moet je ze vieren. Zo is het nou eenmaal, dat hoort erbij. Dan een heel nieuw gedeelte over de wolk- en vuurkolom. Nou, die kennen we al uit de tijd van de uittocht. In Exodus 12, 13, 14 wordt hij al genoemd, maar ook natuurlijk vooral in Exodus 40, heel belangrijk, want daar daalt de wolkkolom neer, de pillar of the cloud, zoals het Engels zegt, een zuil die bestaat uit een wolk, een zuilvormige wolk, die daalt neer op het heiligdom, dat zojuist is opgesteld en ingewijd. En daarmee neemt de Heere God als het ware zijn intrek in dit aardse woonhuis. En wordt ons erbij verteld, maar dat wisten we ook al uit de tijd van de uittocht, 's nachts is het een vuurkolom. Nu wordt daarop teruggegrepen en nu wordt ons iets heel belangrijks verteld, dat eigenlijk ook weer chronologisch een beetje vroeg komt. Want pas later in hoofdstuk 10 vers 11 gaat het volk daadwerkelijk op weg. En hier horen we hoe dat gebeurt. Dat is heel makkelijk. Je blijft zitten waar je zit en verroert je niet, zolang de wolkkolom zich niet verroert. Dus morgens als je opstaat, even snel naar buiten kijken. Wolkkolom. Oh, die is nog op zijn plek. We kunnen nog even rustig ademhalen. Maar op een dag trekt de wolkkolom op. En die is niet meteen verdwenen. Die hangt daar in de lucht, stel ik me voor. Maar je ziet, hij maakt aanstalt om verder te gaan. En iedereen weet, het is tijd om in te pakken. Als de wolkkolom neerdaalt, dan moet het volk zich legeren. Als de wolkkolom optrekt, dan trekt het volk op. Sforno, Jacob Sforno zegt, dat was natuurlijk ook een echte test voor het volk. Want soms zouden ze kunnen denken, ja, maar dit is toch helemaal geen goede plek. Wat is dit nou hier? Hier kunnen we toch niet zijn? En dan moesten ze toch op de Heere God vertrouwen. Al was het ook de meest woeste plaats, ze moesten daar zich legeren. En als het een paar weken duurde, zouden ze kunnen denken, wat is daarboven aan de hand? Zou de Heere God ons vergeten zijn? Blijf zitten waar je zit. En er is een heleboel vertrouwen voor nodig. Ze moesten optrekken en blijven zitten. 7 keer staat er naar het bevel. De Statenvertaling heeft zo mooi wat er ook letterlijk staat, naar de mond van de Heer. Dat betekent naar datgene wat zijn mond sprak. En ik vind dat zo belangrijk, want de boodschap voor ons is natuurlijk, die wolkkolom is een heenwijzing naar wat in het Nieuwe Testament de Heilige Geest heet. Al in Psalm 32 zegt de Heere God, ik onderwijs u over de weg die u moet gaan. Ik raad u, mijn oog is op u. En in het Nieuwe Testament leidt hij de gelovigen door de Heilige Geest. Romeinen 8 vers 14, zoveel dan door de Geest van God geleid worden, dat zijn zonen van God. En daar waar de geest zich legert, dan mogen wij een nieuwe oase voor ons inrichten. En dat is nu juist precies het probleem. Toen mijn vader de kerk uitging, kreeg hij een brief van de burgemeester dat hij nu een plantingen gods in vaderlandse bodem had verlaten. Dat was dan de hervormde kerk. En dat is precies wat ik bedoel. In de 16e eeuw was voor het Nederlandse volk dat een plantingen gods in vaderlandse bodem. Maar een heleboel mensen hadden niet door dat de Heilige Geest intussen alweer op allerlei andere oases was geweest. En mensen die deel uitmaken van een grote opwekking, die kunnen daar soms moeilijk tegen. Die kunnen dat moeilijk accepteren. Ze zijn opgetrokken achter de Heilige Geest aan, ze zijn ergens gaan legeren en dit is het nu. Hier heeft de Heilige Geest ons naartoe geleid. En als dan de Heilige Geest opnieuw optrekt en zich verder beweegt naar een andere oase, dan zijn ze er niet bij. Nee, hier heeft de Heer God ons geplant en hier blijven we zitten tot we zitten. En we verroeren ons niet. Nee, ho, ho. De grote vraag is, waar legert de Heilige Geest vandaag? Ik wil er graag bij zijn, daar waar de Heilige Geest is, want als die uitgestort wordt, wil ik ook midden in de plensbui staan. En niet blijven hangen in 2 of 3 oases eerder, omdat we daar ooit naartoe geleid zijn. We worden verder geleid. Maar dan moet je wel oog hebben voor wat de Heilige Geest vandaag en de dag aan het doen is. Dat is niet zo makkelijk, Want er zijn vandaag heel wat wolken en slechts één daarvan is de echte wolkolom. Dat maakt het voor ons nog een beetje lastiger. Maar de kernvraag blijft bestaan. Je kunt nooit terugvallen op wat onze vaderen vroeger toen en toen daar en daar hebben beleefd. Je moet weten, waar is de Heilige Geest nu? Wat is hij aan het doen? Wat zegt hij tegen ons? Dat gaat nooit buiten het woord om, maar het leidt ons wel een stapje verder. Probeer daar in de oase te zitten waar de Heilige Geest aan het werk is. Nou, daar zou ik natuurlijk een hele preek over kunnen houden en dat doen wij niet. De zilveren trompetten. Dat is ook iets heel bijzonders. Eigenlijk een heel merkwaardige instelling, omdat je eigenlijk daar nooit meer over hoort. Of nauwelijks. In plaats van trompetten hoor je altijd over de shofar. Trompetten worden gemaakt door de zilversmid. Maar de shofar, die pluk je van de kop van een ram. Die is door de schepper gemaakt, zou je kunnen zeggen. En je kiest er een mooie uit en je holt hem uit en je leert erop te blazen. Maar hier wordt gesproken over een heel bijzondere manier waarop God zijn volk leidt. Ik heb het eens even voor u op een rijtje gezet. Hoe leidt God zijn volk eigenlijk door de woestijn? Want die vijf manieren die ik gevonden heb, die hebben ons allemaal veel te zeggen. De meest simpele manier is natuurlijk dat God eenvoudig aan Mozes bekend maakt wat er gebeuren moet. Zeg tot de kinderen Israëls en dan komt het. Dat moet hij doorgeven. Dat is de eerste manier waarop God spreekt. En Mozes is hier een type van Yeshua. Dat is hij altijd trouwens, maar dat is hier ook hier weer het geval. Dat is de eerste manier waarop God tot mensen spreekt door Yeshua. Alleen in onze tijd, waar Yeshua niet meer op aarde is, gaat dat natuurlijk niet buiten de Heilige Geest en buiten het woord om. En vandaar dat dat tweede en derde middel ook genoemd worden. Je zou kunnen zeggen, het was toch genoeg om Mozes te hebben. Mozes komt er elke keer tegen het volk zeggen, ja jongens, opstappen, we gaan weer inpakken, we gaan. Nee, de Heere God behoudt zich dat recht zelf voor, door middel van de wolkolom. En ik heb gezegd, dat moeten we vergelijken met de leiding van de Heilige Geest. Volg de wolkolom. Daar waar hij legt, dat is jouw plaats. Daar waar hij optrekt, daar moet ook jij verder trekken. Je moet altijd weer verder, want we zijn onderweg. Te veel christenen hebben zich vastgenesteld in een bepaalde plaats. Die ooit de goede oase was, maar dat is soms lang geleden. Nu hebben we niet alleen de Heilige Geest ontvangen, maar ook Gods woord. En die twee mag je nooit tegen elkaar uitspelen. Dat gebeurt. Ik las dus een mooie zin. De geest zonder het woord kweekt fanatici. Het woord zonder de geest kweekt fariseërs. En dat is allebei verkeerd. Je kunt ze met de neus aanwijzen vandaag in de christenheid. Kringen waar het altijd gaat over het woord, het woord, het woord. Dat is mooi. Waar je weinig van de kracht van de Heilige Geest ervaart. En als het woord alleen is, dan zegt Yeshua tegen de fariseeën en schriftgeleerden, je kent de schriften niet. Jullie doen niks anders dan in die schriften studeren, maar jullie kennen de schriften niet, nog de kracht Gods. En het tweede verklaart het eerste. Ze kenden de kracht van Gods geest niet en daardoor verstonden zij de schriften niet werkelijk. Het was niets anders dan futloze, dode orthodoxie. In sommige kerken en kringen wordt gevochten voor de orthodoxie en dat heeft op zichzelf mijn sympathie. Maar orthodoxie zonder de geest is een afschuwelijke dorre bedoeling. Maar waar de geest geclaimd wordt zonder kennis van het woord, en dat komt ook heel gemakkelijk voor, maar men het altijd over de geest heeft, maar nooit de Bijbel leest, want dat is niet nodig, je hebt de geest toch. En als ze de Bijbel lezen, hebben ze ook de geest om meteen te begrijpen wat allemaal bedoeld wordt. Dat komt ook helemaal niks goeds uit het woord. En het is best lastig hoor, om te leven in een goede balans tussen die twee. Ik wil nog niet gaan preken, ik wil bij de tekst blijven, maar op zichzelf zou daar ook weer een mooie preek in zitten. In de balans van die twee dingen, de geest en het woord. Er is nog een vierde manier, dat is het vlees. Ja, dat klinkt dan wel een beetje sneu. Maar Mozes had een zwager. En u weet, een van de moeilijkheden in ons leven, dat zijn onze familieleden. Hoe lief je ze ook hebt, ik zou zeggen hoe liever je ze hebt, des te gevaarlijker zijn ze. Want als het over je familieleden gaat, zijn we allemaal verschrikkelijk subjectief. Wie van ons zou een volstrekt objectieve kijk op zijn eigen kinderen kunnen hebben? Dat bestaat gewoon niet. Dus als een oordeel geveld moet worden over je kinderen in de gemeente, hou je daar buiten. Jij bent ongeveer de laatste persoon die zich daarin moet mengen. Zwagers, neven, broers, zusters, schoonouders, you name it. Kunnen een grote verzoeking zijn. Een aanleiding voor het vlees, waar de geest buiten valt. En dat zullen we straks zien. Mozes vraagt aan zijn zwager, wil jij ons een beetje door de woestijn leiden? Nota bene. Terwijl hij de stem van de Heere God mocht verstaan. Terwijl hij de zilveren trompet had, de wolken om had. En hoe dat afloopt, dat zullen we straks zien, maar dat is hier al verklapt. Punt 5, onmiddellijk neemt de ark het initiatief. De ark lijkt wel een levend wezen. Die zegt maar, ho, 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 maar zo gaan we dat niet doen. En die hele hobab, oh dat woord zegt dat al, ho, ho, hobab. En die hele hobab, die komt er verder niet aan te pas, want de ark des verbonds, die gaat uit het midden van het volk weg en gaat een pleisterplaats voor de Israëlieten zoeken. En eigenlijk de ark is ook weer een beeld van Yeshua. Dus alle vijf bij elkaar geven ze ons ongeveer het totale plaatje. Nou kun je met die twee trompetten verschillende signalen geven. Je kunt ze bijvoorbeeld allebei blazen. En als ze nou verschillend gestemd zijn, dat is ook niet zo moeilijk. Het is veel moeilijker om ze gelijk te stemmen, zou ik zeggen. En je geeft er een stoot op, dan hoor je een mooie tweeklank. Zo'n stoot heet in het Hebreeuws de tekia. En als je die twee stoten hoort, een langgerekte toon, dan weet je, en dat gebeurt door de priesters, dan weet je, de hele vergadering van Israël moet bij elkaar komen. Je weet ook altijd waar dat is. Aan de ingang van de tent der samenkomst, er staat iets zo mooi, bijeenroepen tot Mozes. Dat is mooi, hè? Je zou denken, hey, het is zondagochtend, 10:00, kerk. Nee, hier als ze samenkomen, wordt dat elke keer aangekondigd door de zilveren trompetten. Ik zou bijna denken aan de kerkklokken van vandaag aan de dag. Elke keer wordt het volk dus opnieuw aangemoedigd door het appel van het woord. Daarom denk ik aan het woord. Nou, vooral op grond van Psalm 12, vers 7. Het woord des Heren is als zilver dat 7 maal gelouterd is. Dat wil zeggen, zo zuiver, zo prachtig, zo zonder ongerechtigheid. Daarmee worden de woorden des Heren vergeleken. Maar u weet natuurlijk ook, het zilver, spreekt van de verzoening. Het zilver is de prijs die betaald werd om de eerstgeborenen los te kopen. Het zilver spreekt dus ook van de losprijs die voor de verzoening is bepaald. Het is ook het woord van de verzoening. Het woord van God dat ons leidt is altijd voor ons allereerst het woord van de verzoening geweest. Als er maar één trompet gestoken wordt, dan hoor je dus één toon. Dan weten de oversten, wij moeten bij elkaar komen, de 12 stamhoofden, maar ook, u weet, sinds Exodus 19 waren er maar liefst 70 van die hoofden. Die hebben maar één trompet nodig. En dat vertelt ons iets over goede leiders. Wij denken altijd, goede leiders in Gods volk, dat zijn de mensen die goed kunnen praten. Nou, dan heb ik een mededeling voor hen. De Heere God heeft ons maar één mond gegeven en 2 oren. En daarmee wordt aangegeven dat luisteren belangrijker is dan praten. Praten is niet verboden, maar dan moet je eerst wel geluisterd hebben. Dus een overste is iemand die in de eerste plaats kan luisteren naar de stem van de Heere God. Hij moet goede oren hebben, hoort maar 1 toon. Je hebt 2 klanken nodig, 2 trompetten nodig om het volk bij elkaar te roepen. Slechts 1 trompet om de oversten bij elkaar te roepen. Ten tweede werden de trompetten gebruikt als ze moesten optrekken. Je zou zeggen, daar had je al de wolkenomtocht voor. Ja, maar goed, je hebt van die langslapers die misschien niet gemerkt hebben dat iedereen al aan het inpakken is. Dus zo gauw de wolk optrekt, dan is het eerste wat er gebeurt, is de trompetten worden geblazen. Even goed luisteren. Het is geen lange toon, het is een gebroken klank. Dat heet een teruwa. En de kenners van de Joodse feesten onder jullie weten dat Nieuwjaarsdag, Rosh Hashanah, ook heet Yom Teruah. Dat is de dag waarop de shofar is het dan in dat geval geblazen wordt. En dat is ook zo'n gebroken klank. Dus een aantal korte signalen achter elkaar. Het is heel frappant als je die beschrijving hier leest. Zo gauw je die gebroken klank hoort, moeten de oostelijke stammen Dus dat is de kant van de ingang van de tabernakel, de kant ook waar Mozes en de priesterlijke familie gelegerd zijn, met de bijbehorende stammen. Die moeten het eerst optrekken. Alles in geregelde orde. Weer een stoot, dat is het teken voor de zuidelijke stammen. En dat is het dan. Verder geen stoten. Met andere woorden, nou snappen jullie wel verder hoe de bedoeling is. Als de zuidelijke stammen klaarstaan, dan komen de westelijke stammen. En daarna komen de noordelijke stammen. Maar je zou er ook een geestelijke les uit kunnen leren. Je hebt altijd mensen die luisteren naar het woord. En je hebt altijd mensen die luisteren naar anderen. Dat is nou eenmaal zo in Gods volk. Dat was in het Oude Testament zo en vandaag ook. Je hebt altijd sommigen die zeggen, wat zegt het woord? Hoe moeten we het doen? Luister naar het woord. Wat voor richtlijnen geeft het ons? En je hebt andere mensen die zeggen, nou, we wachten wel af wat zij ontdekt hebben. Wij gaan daar wel achteraan. Die zijn beter daartoe in staat dan wij. Iedereen kent dat wel. Mensen gaan naar de dominee om te vragen, hoe moeten we dat doen? En die dominee die wil ze natuurlijk heel goed onderrichten vanuit het woord. Dus die houdt een lange verhandeling. En die broeders en zusters denken, nou, wacht maar tot die uitgepraat is. Want aan het eind horen we precies wat we moeten doen. Zo gaat dat nou eenmaal. Sommigen volgen het woord, anderen volgen anderen. Dat zal wel altijd zo blijven. Ten derde werd de trompetten ook geblazen voor de strijd. Als je in het land bent en je hoort een gebroken klank, dan weet je, worden opgeroepen ten strijde. Maar als ik de plaatsen die daar eventueel over zouden handelen, Jesaja 18, 27, Hosea 1, Joël 2, Zacharia 9, ja, dan denk ik dat eigenlijk al altijd eerder aan een shofar gedacht wordt. Dus wat er later met die zilveren trompetten is gebeurd, dat is niet duidelijk. Maar het idee blijft wel hetzelfde. Het is opnieuw het woord van God dat ons oproept, ook tot de strijd. Het woord zet ons aan tot de geestelijke strijd. Op allerlei manieren, en over die strijd valt heel veel te vertellen, is ook weer een hele nieuwe preek. Maar dat doen we niet. Wij houden ons bij dit ene punt. En tenslotte voor de feesten. De zeven hoogtijdagen. Ook dan werd er een alarm geblazen. En daar staat zo mooi bij dat het was om bij God in gedachtenis te komen. Je zou zeggen, is dat dan nodig? Moeten wij bij God aan ons bestaan herinnerd worden? Moet God aan ons bestaan herinnerd worden? Ja, maar het is eigenlijk ook de positie van Yeshua in het heiligdom. Die daar is als het ware om ons voortdurend bij God in herinnering te brengen. Zij zijn toch uw volk. En elke keer als de hoge priester het heiligdom ingaat, dan doet hij dat ook. Hij draagt de namen van het volk op zijn schouders, die schouderstukken en in de borstlap. En daarmee brengt hij ook het volk bij God in herinnering. Vergeet uw volk niet. Zoals de feesten er zijn opdat wij niet zouden vergeten, de uittocht, de woestijnreis, en waar de feesten allemaal nog verder naar verwijzen, zo zijn die alarmstoten er ook om bij God in gedachtenis te komen. Dus dat is het blazen tijdens de hoogtijden. Ik noemde al Yom Teruah, het feest van het geklanks, van het bazuingeschal, zoals het in Leviticus 23 heet. Dat is nu het Joodse nieuwjaar, het begin van een nieuwjaar, waarop de bazuin weer schalt. En dan ook op de eerste van de maand. Israël leeft veel meer met de natuur dan wij. Elke orthodoxe Jood kan je onmiddellijk vertellen of het eerste kwartier of laatste kwartier of volle maan of nieuwe maan is enzovoort. Terwijl ten eerste is de maan bij ons altijd achter wolken verstopt, dus wij leven sowieso al niet zo. In Zuid-Afrika heb ik veel meer met de maan geleefd, ook omdat daar de lucht zo droog is dat als het volle maan was, dan kon je bijna buiten een boek lezen. En als het nieuwe maan was, dan was het ook echt aardedonker. Door al het strooilicht en door de vele steden hier kennen we dat helemaal niet. Maar de Israëliet in het oosten leeft met de maan 's nachts. En hij weet, nou is het nieuwe maan. Nieuwe maan is eigenlijk wanneer de maan niet te zien is. Of wanneer het eerste kleine streepje van de maan van het eerste kwartier te zien is. Zo gauw je het streepje ziet, dan is het tijd om te blazen. Want de maan komt weer tevoorschijn. En ook dat is een teken van Gods trouw. Zoals de zon elke ochtend opgaat, zo is het met de maan ook, die elke maand opnieuw het licht laat schijnen tot het volle licht en daarna weer afneemt. De maan is daarbij net zo wispelturig als wij mensen dat ook zijn. Daarom wordt Yeshua met de zon vergeleken, maar wij alleen maar met de maan, die net zo wisselend zijn in het licht dat we afgeven. als de maan dat is. Nou, het is nog een tikkeltje vroeg. Ja, ik vertel dat er nog eventjes bij. Want eigenlijk is dit nou het grote moment. Eindelijk zeg. Na ruim 11 maanden bij de Sinaï verkeerd te hebben, is eindelijk het grote moment aangebroken. Vanaf Exodus 19 vers 1, toen ze bij de Sinaï aankwamen, tot op Numeri 10 vers 11... zijn ze bij de Sinaï geweest. Dat is een heel groot deel van de Pentateuch, van de Torah. Op de tweede maand van het tweede jaar, eigenlijk is dat dan nog de tweede paasweek. Dat verbaast me eigenlijk. Ik zou denken, mogen die mensen die in de tweede maand pas paas gaan mogen vieren nog niet even het feest afmaken? Maar misschien vierden ze wel niet meer dan het sederfeest, de sederavond. Want de tweede paasweek is nog niet eens voorbij. Maar daar gaan ze al, de wolk trekt op. En ze wisten het, dat betekent Israël moet ook optrekken. En keurig in de volgorde van nummer 2 tot 4 en 4, dus daar hoeven we niet zo lang bij stil te staan. Het eerste vendel, dat zijn 3 stammen, waarvan Juda de voornaamste is, die het eerste genoemd wordt. Juda, Issachar en Zebulon. Dan wordt het tabernakel ingepakt. En Rashi en Nachmanides, dat is ook heel logisch, die vertellen ons natuurlijk zijn eerste priesters naar binnen gegaan. Die hebben daar de heilige voorwerpen die andere mensen niet mogen zien, keurig ingepakt. En dat staat daar ook ingepakt, precies zoals we dat eerder gezien hebben. En dat moet daar nog even blijven wachten. En dan komen pas Gerson en Merari, of beter gezegd hun nakomelingen, met de wagens die ze gekregen hebben van de oudsten, de stamhoofden, om nu ook de tabernakel, de planken, de dekkleden, de voorhof in te pakken. Nou, en hoe dat dan verder gaat, dat horen wij straks.